Geef genialiteit gewoon een kans. Dat zou zomaar een van de lijfspreuken kunnen zijn van mijn gast Caroline Pauwels, al twee jaar rector aan de VUB. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoeveel genialiteit is er aan de VUB?
Oh, ik hoop genoeg. Ik heb net een biografie gelezen over Leonardo da Vinci, wat dan ook echt doorgaat als een geniaal denker. En wat ik van hem geleerd heb, of van het boek althans, is dat verwondering de basis is van de wetenschap. En ik denk dat er veel mensen met verwondering aan de VUB zitten.
Ja, omdat ze vanuit die verwondering dingen willen uitleggen, dingen willen beter begrijpen.
Je bent niet bang om op zoektocht te gaan. En je vindt, en meestal is dat dan zo, dingen die je niet onmiddellijk verwacht. En ik denk dat enkel de verwondering, en dat wordt ook gezegd in het boek, de verwondering van het kind laat toe die onbevangen vragen te stellen. En dat ontdek ik dan toch wel op de VUB. Er is ook zoiets als die redelijke eigenzinnigheid, wat zowel de lijfspreuk is. En soms ben je gewoon zelf als rector heel verwonderd over hetgeen dat mensen mee bezig zijn.
Ook in negatieve zin soms?
Ja, uiteraard. Wetenschap is iets dat je niet in een vacuüm onderneemt. Er is de druk op het wetenschappelijke. Er is druk op het binnenhalen van geld. Er is administratieve druk. En in dat opzicht is dat soms een passion killer voor wetenschap.
Want dat was een van uw speerpunten toen u aan de campagne begon en later ook rector werd. De administratieve last verminderen. Minder publicatiedruk ook. Bent u daarin geslaagd al na 2 jaar?
Nee, 2 jaar is daarvoor te kort. Het is een debat dat wel leeft. Dus ik wil toch een onderscheid maken tussen publicatiedruk en administratieve druk. Als ik met mensen spreek, en ook als we zelf onderzoek hebben gedaan naar wat vinden mensen leuk en hoe besteden ze hun tijd, dan geven ze toch aan dat ze heel tevreden zijn. Dus academia is dus werkelijk een fijne plek om te vertoeven. Maar er is heel veel administratie bovenop gekomen. Dat geldt voor de onderzoeksprojecten waar je moet rapporteren. Er is niks fout aan en je moet zeggen waarom je met dat geld en hoe je daarmee omspringt. Er is onderwijsdruk en je moet heel veel laten weten gewoon aan degene die jou financieren. En dat geldt toch wel vaak als een passion killer voor die wetenschappers. En ik denk, ik heb het zelf ook wel meegemaakt, dit nu ook al lang in academia. En als ik vergelijk mijn begindagen, waar men ook wel zo zei van, weet je, zoek het nu eens eerst allemaal uit. En dat was een wonderlijke boodschap. Ik dacht zo, ik mag lezen, ik mag doen enzovoort. Terwijl nu toch vaak ook gezegd wordt van, ja, je moet dat en dat en dat doen. En mensen zijn meestal heel perfectionistisch, die wetenschappers. En willen ook altijd meer, willen de beste zijn.
Het is een heel individuele beleving.
Wel ja, en daarom en dat denk ik is een ander aspect van de druk op de wetenschap. Je hebt, voor goede wetenschap heb je eigenlijk enerzijds individuen nodig die passioneel zijn en verwonderd zijn, maar meestal gaat wetenschap wel in een soort van collectief vooruit. Je bent nooit alleen. Je bent alleen aan het werken, maar
terwijl het wel zo beleefd wordt.
Ja, en ik denk dus het realiseren, dat was voor mij echt wel een speerpunt van het beleid. Het is terug de universiteit als een universitas zetten, als een communitas, als een gemeenschap. En ik denk dat het systeem zit daar wat haaks op. Je wordt heel hard op individuele performanties beoordeeld en de groep doen vooruitgaan, studenten doen vooruitgaan. Dus dat wordt niet altijd meegenomen. En dat is druk, denk ik.
Maar het is ook moeilijk voor de wetenschappers zelf, want aan de ene kant links wordt aan hun mouw getrokken om individueel te presteren en zich te laten zien, maar u staat aan de rechterkant om te zeggen, we moeten het meer als gemeenschap doen. Dat verwart wetenschappers misschien ook wat.
Hoe dan ook, zijn we af en toe verward. ik denk dat de twee wel voor een stukje compatibel zijn. Mm-hmm. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Soms heb je tijd voor jezelf nodig of voor je wetenschap nodig, maar op andere momenten moet je die gemeenschap tegemoet kunnen treden. Het onderwijs zelf is meestal een gemeenschappelijk project, maar als je dus ook weer harde evaluaties terugkrijgt, dan is dat dikwijls individueel slikken. Dus we moeten zorg dragen voor dat individu, we moeten zorg dragen voor het welzijn van dat individu, dat individueel wordt beoordeeld, maar dat toch altijd ten dienste staat van een gemeenschap.
Ja, in die gemeenschap moet er uiteraard ook veel plaats zijn voor vrouwen. Dat is ook iets waar u al eens een lans voor wil breken. Quota, daar gaat het dan over. Op termijn moet 1 op de 3 professoren vrouw zijn. Hoe is dat nu? Waar ligt dat cijfer nu ergens?
Dus wij hebben het hoogste cijfer van de Vlaamse universiteit. 28% van onze proffen zijn vrouw. Maar die zitten niet per se in de hogere graden. Dat wil zeggen de hogere graden die dan ook verantwoordelijk worden voor beleid. En net ook in beleid en ook in wetenschap, denk ik, hoe dan ook, dat je diversiteit nodig hebt. Ik spreek over vrouwen, maar uiteraard is die diversiteit veel breder dan dat. Het resultaat van de quota-vraag, of het quota-agenda-punt
is... Ja, u weet het, daar zijn we daar altijd mee.
Ja, dat is ook zo. Ik pleit ook voor meer vrouwelijke rectoren. Ook dat zou... hoe ver dat het daarmee staat, is dat wij het gesprek echt goed aan het voeren zijn met de emoties die daarbij gepaard gaan. Hè, van wie discrimineer je dan als dit of dat. Maar ook dat je beter de oorzaken aan het identificeren bent. En dan toch ook wel, wat kunnen we daar nu dan aan doen? Het eerste was toch echt het belang van let's talk about it. Laat ons het daar nu eens echt over hebben. En mensen trekken het heel snel in de schuldvraag. Wie is dan de schuldige? Dus in dit geval dan, en opnieuw diversiteit trek ik veel breder. Maar in het geval van de vrouw, zijn de mannen dan de schuldige? Zijn het de vrouwen zelf? Die vraag moet niet gesteld worden. De vraag is, hoe gaan we gewoon vooruit? En dat geldt in alle vormen van diversiteit, wat mij betreft.
Vooruitgaan is ook debatteren, maatschappelijk debatteren. U liet zich horen, u doet dat wel vaker, maar enkele maanden terug met een brief waar die veel stof deed opwaaien. Een brief ondertekend door de rectoren van de Belgische Unie. Met de vraag aan de regering om het gezin van Mauda definitief te regulariseren. De kleuter die werd doodgeschoten in een busje. Daar was veel discussie over het waarom en of rectoren dat wel moeten doen. Achteraf zette de Leuvense rector Luc zelfs wel wat vraagtekens bij het feit dat hij die brief had ondertekend. Wat vond u daarvan, dat hij zich een beetje terugtrok, zo leek het wel?
Ik denk dat hij een aantal kanttekeningen maakte bij de brief. En opnieuw, ik vind dat die kanttekeningen... U sprak daar net over het debat. Die kanttekeningen zijn belangrijk. Nu kan je een brief... Een keer dat je een brief schrijft, wordt die op heel veel manieren geïnterpreteerd. De basisboodschap was... Laat ons in bepaalde omstandigheden ten alle tijde menselijk blijven. Het was eerder een soort... bedenkingen bij het onmenselijke van een aantal debatten die wij in de maatschappij aan het voeren zijn. In dat opzicht is het voor mij ook een anekdotisch verhaal, maar met alle drama van dien. Maar het is het structurele dat wij wilden aanklagen. Dat was geen politieke boodschap, maar hoe benoemen we mensen? Wat vinden we belangrijk om voor mensen te doen? Dus het was voor mij alleen... een oproep naar menselijkheid. En als ik daarnet zei dat een universiteit staat voor een universitas, dan denk ik dat rectoren, in dit geval rectoren, de universitas mogen bevragen. En dus in dat opzicht had ik zelf geen enkel issue met de brief, die ook wel eerst en vooral bedoeld was enkel en alleen voor de eerste minister. En dan, één keer dat je iets schrijft, is het out in the open en dan kan je een soort boemerang verwachten.
Ja, want het werd een politiek spelletje genoemd door staatssecretaris Theo Franken. Was het dat ook? Is het dat ook? Snapt u dat je die interpretatie eraan kunt geven dat rectoren aan politiek hebben gedaan?
Ik snap alle reacties wanneer. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Hè, en dat je dan moet blijven uitleggen waarom bepaalde dingen niet zo zijn zoals mensen ze interpreteren. Ik begrijp ook dat in bepaalde problematieken het altijd veel genuanceerder ligt dan dat. Hè. Maar opnieuw, ik denk belangrijke ondertoon is... Wij zijn met mensen bezig. Een universiteit is ook met mensen bezig. Welke boodschap willen wij geven aan onze studenten, aan jonge mensen? Dat is voor mij eigenlijk de essentie geweest van die brief en daar sta ik nog volledig achter.
En toch maar een carrière in de politiek overwegen na je academische carrière?
Ik zou heel slecht zijn in politiek. Ja, ik denk dat... Ik heb heel veel bewondering voor mensen die aan politiek doen, want als je al voelt dat een rector af en toe wel wat bagger over zich krijgt en opnieuw, ik begrijp dat ook, hè. Je zit niet in alle situaties, maar dan denk ik dat dat voor politici veel meer geldt. En opnieuw, zonder politiek, voor mij is er ook geen samenleving, maar ook niet zonder universiteit.
En dan kiest u voorlopig voor de universiteit.
Ja,
sluit u het helemaal uit, een politieke carrière?
Ja, in dit stadium toch wel zeker. Ik zie mij wel nog iets doen op Europees niveau, maar ik weet niet of dat dan weer politiek is. De vraag is ook, wat wordt er allemaal als politiek gedefinieerd? Maatschappelijk ben ik zeer bereid om een rol op te nemen.
Blijf nog even bij ons, Carleen Pauwels, want we hebben nog een ander katje te geestelen. Nu ja, zeg maar kat, het niveau van ons onderwijs, dat is voor na 8:30.
Beste meester, beste klasgenootjes, ik ga mijn spreekbeurt doen over een quiz. Dit is Swish.
Switch.
Oeh, la 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 la.
Met Adriaan van den Hoof.
Hoe heet dat?
Gerecycleerde granulaten.
Gerecycleerde granulaten, dat is zand en steentjes, is dat?
Ja.
Ah, fantastisch. Zit dat ook in de autostrade dan?
Onder andere, ja.
Het is dat, ik dacht, ik reed eens op de E40, dat zijn goede granulaten.
Ja, dat is ongeveer.
Je voelt dat terecht ook, hè?
Je voelt dat.
Switch.
Zijn er nog vragen, meester en klasgenootjes?
Van maandag tot vrijdag.
Switchen!
Op 1. Radio 1.
Altijd benieuwd.
Het is 8:30. Eerder in de ochtend hadden we het over een mogelijke nieuwe trainer voor de voetbalclub KV Mechelen. En het is Wouter Franke dan toch geworden, Sarah?
Ja, inderdaad. Mechelen stopte gisteren de samenwerking met Dennis van Wijk, omdat de club in klasse 1B nog maar 2 punten kon pakken in 3 wedstrijden. Franke is een oud speler van Mechelen en was tot nu toe aan de slag als assistenttrainer bij KV Kortrijk in 1A. Rusland heeft opnieuw geprobeerd om de Amerikaanse politiek te beïnvloeden. Dat zegt het Amerikaans softwarebedrijf Microsoft. Het gaat nu om de tussentijdse parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten over 3 maanden. Microsoft zegt dat Russische hackers valse websites hebben aangemaakt van conservatieve denktanks om zo inloggegevens van bezoekers te stelen. En moslims vieren vandaag het offerfeest. Traditioneel wordt dan een dier, meestal een schaap, lam of geit, geslacht voor een feestmaal. Het is de laatste keer dat er in Vlaanderen nog onverdoofd ritueel geslacht mag worden in slachthuizen. Vanaf volgend jaar moeten de dieren verdoofd zijn. Vorig jaar zijn in Vlaanderen 17.000 dieren geslacht. Een kwart minder dan in 2016 en zelfs de helft minder dan 4 jaar geleden.
Dankjewel, Sarah. Frank, een beetje zon of vooral wolken?
Vooral zonneschijn, Xavier. Mm-hmm. Dus op dit ogenblik zijn er nog een aantal wolkenvelden, maar in de loop van de dag verwachten we wat extra opklaringen. In het oosten, Voerstreek bijvoorbeeld, daar was er nog een bui, maar dat gaat er stilaan uit. Niet al te veel wind, dikwijls uit veranderlijke richtingen. En aangename zomerse maxima, voor veel mensen moet dat niet meer zijn. 24 à 25 graden in binnenland, 22 graden aan de kust. Volgende nacht dan brede opklaringen. Het blijft rustig en het kan dus wat nevelig worden bij minima rond 15 graden. En dan morgen de echt zomerse dag van de week met veel zonneschijn en maxima rond 27 graden. Donderdag gaat de warmte er geleidelijk aan uit. Die verdwijnt naar het westen, naar het oosten liever. Dat gaat vanuit het westen gepaard met buien en onweer. Dus donderdag blijft het nog het langst warm in het oosten met 27 graden. Maar dan vrijdag zitten we achter het koufront in de polaire lucht met wisselvallig weer. Maxima niet veel meer dan 20 graden, nog wat buien. En die buien die gaan dan nog verder uitbreiden zaterdag en zondag. Zeer wisselvallig weer volgend weekend met maxima rond 17 graden. Beetje herfst, zowaar.
Frank, gebruik dat woord nu eens niet.
Sorry, maar dus, ja, het is overigens normaal, hè, eind augustus. Ja, dan komt die herfst, de meteorologische herfst, al een beetje om het hoekje piepen. Begin volgende week is het opnieuw droog, Xavier, bij 20 graden.
Ja, misschien kunnen we het woord zomer dan nog eens gebruiken. Dankjewel, okay. Frank.
De Belisol-belofte. Ramen en deuren zonder zorgen. Belisol. Radio 1.
Radio 1. Xavier Taverne.
De ochtend.
Listen.
The Human League and Open Your Heart. Caroline Pauwels, rector aan de VUB, nog altijd mijn gast deze ochtend. Het niveau van het onderwijs, daar kunnen we meer dan een uur over vullen, maar we gaan het toch proberen wat korter te houden. Het ging er over het niveau van het onderwijs. Vorige week nog trokken verschillende academici aan de alarmbel. Studenten kunnen geen volzinnen meer schrijven. Het is misschien meer een symptoom dan dat het echt de basis van het probleem is. Maar wat zegt uw rectorhart, of uw rectorverstand misschien?
Ja, er komen in de aanloop naar het academiejaar wel vaker zaken in de pers. Die sommigen dan kwalificeren als non-issue. Ik denk, wat mij betreft, één, goed leren schrijven, uiteraard is dat heel belangrijk. Academisch leren schrijven, dat is ook nog een opdracht. Hè. En dat is iets waar je echt tijd voor nodig hebt. Dat is niet iets waar ik van verwacht dat je dat op de humaniora ook allemaal leert. Voor mij is het belangrijk dat ze heel sterk leren lezen. Hè. Bedoel, je kan ook iets zeggen over de leesvaardigheid. En ik vind dat een universiteit daar ook echt voor dient. Dus ik verwacht niet dat studenten aankomen met allerlei dingen. Hè. We kunnen het belang daarvan niet genoeg onderstrepen, maar wij zijn ook nog een vervolgtraject op dat verhaal. Ik vind ook echt heel belangrijk dat we niet altijd met een blik van het verleden kijken naar wat de generatie vandaag kan. Want die kunnen wel degelijk andere dingen dan hetgeen ik zelf kende.
We hebben te veel aandacht voor wat ze niet kunnen of niet meer kunnen. En voor wat ze wel kunnen.
Ja, dat vind ik dat we te weinig doen.
Wat kunnen ze dan wel?
Ja, ik vind dat studenten veel vaker en veel sterker meertalig zijn dan wij in het verleden waren. Opnieuw, onze kennis van het Frans was veel beter. Hè, maar het Engels zit daar echt wel goed in. En dat is dan het nieuwe Esperanto. Ik vind het goed dat generaties vandaag met elkaar kunnen communiceren. Dat kan allemaal beter, ongetwijfeld. Hè.
Engels is ook geen officiële landstaal. Hè. Daar heeft het natuurlijk ook wat mee te maken. Ja, dat Frans toch wat gevoeliger ligt als maar, we daar het niveau niet
Maar hadden. We zijn daar ook voorbij aan het gaan. Je merkt ook zeker wat betreft de Brusselse context dat we daar in een soort van rustiger context aankomen.
Op welke manier?
En dat is goed. Omdat mensen gewoon het belang zien. Hè. Je loopt rond in deze stad en je hoort heel veel verschillende talen. Je wordt dus ook op je eigen relativiteit gewezen. Dat is goed. Ik denk dat dat een goed inzicht is voor jongeren ook. En dat talen een brugfunctie heeft. Ook dat kan je leren in die meertalige context. En dat vind ik dus opnieuw heel belangrijke zaken. Jongeren hebben moeten leren en ik vind historische kritiek ontzettend belangrijk en daar denk ik dat we ook terug meer op kunnen doordoen. Hè. Ze hebben heel veel ter beschikking, instant hè, kunnen ze heel veel te weten komen, maar zijn dat de goede zaken?
Ja,
ze zijn heel handig in het opzoeken van zaken, maar opnieuw, dan komt terug dat wij moeten kritisch kijken. Maar ik kijk naar mijn ouders, die zaten in veel meer zuildenken. Hè. Dus in hoeverre waren zij dan altijd beter geïnformeerd of meer op zoek? Ik ben daar niet zeker van. Dus wij moeten gaan met onze tijd. We moeten wijzen op de zaken die tekortschieten. Ik vind dat dus goed dat er gewezen wordt op...
Maar wat merkt u aan de instroom van nieuwe studenten? Kan dat beter? Of waar schort het aan?
Ja, kijk, ik ben eigenlijk heel tevreden over de jonge generatie.
Is dat zo?
Ja, zeker. En ik denk ook dat we niet altijd die jonge generatie met de vinger moeten wijzen, want uiteindelijk maken wij die jonge generatie. Wat loopt er dan met ons fout? Ik vind dat dat ook wel eens goed is om die vraag te stellen. Ik had naar aanleiding ook van er gebeuren ook altijd verdrietige dingen op een campus. Waar worstelen vandaag jongeren mee? Hè? Hoe denken ze dat ze zinvol willen zijn? Biedt een universiteit die invulling van hun leven? En dan spreek ik niet over het hebben van impact, hè, want dat is zoiets waar dat ze mij rond de oren worden geslagen. En je moet impact hebben. Ik kan mij voorstellen wat een druk dat geeft op
misschien
jongeren.
Misschien wil je helemaal geen impact hebben.
Nee, ik denk inderdaad dat dat niet per se het is wat de mensen allemaal bezighoudt. Ik vind wel dat wetenschap impact moet hebben, maar
absoluut,
willen
maar
mensen dat hebben?
Het moet misschien altijd een voorwaarde zijn om een vervuld leven te hebben.
Zeker. En dan denk ik dat de vraag naar wat is een zinvol leven voor onze jongeren en wat moeten we hen dan leren, wel heel belangrijk. Dat ze dan kunnen schrijven met volzinnen, denk ik dat dat echt wel ook belangrijk is. Hè. Maar laat ons daar ook eens anders naar kijken en zien wat ze wel kunnen. Ja. En dan is dat voor mij die meertaligheid, het feit dat zij toch wel voor een stukje, en opnieuw, ik weet dat ik spreek over een geprivilegeerde groep, zijn de mensen die aan de universiteit zitten, de blik open, hè, de wereld is toch voor hen voor een stuk naderbij. Ik vind dat allemaal wel interessante zaken.
Een vervuld leven kan ook zomaar zijn een sabbatjaar nemen en als reservist bij het leger gaan. Een van uw profi Jonathan Holslag, die heeft een sabbatjaar genomen of neemt een sabbatjaar. En was, toen hij dat aankondigde, kritisch ook voor de VUB?
Ja, voor Jonathan is een kritisch denker, ook voor zichzelf, is enorm veel eisend voor zichzelf. En Jonathan, net zoals die proffen die aankaarten dat jongen geen volzinnen kunnen schrijven, is bezorgd over die jonge generaties. En opnieuw, ik vind dat bezorgdheid wel een mooie emotie is om naar onderwijs te kijken. Dat geldt ook, denk ik, voor
wetenschap. Hebt u er met hem over gepraat?
Ja, Jonathan en ik spreken heel vaak. Ik denk dat je niet kan zeggen dat onze jongeren analfabeten zijn als ze binnenkomen en als ze buiten gaan.
Dat was inderdaad het citaat, hè?
Ja. Maar opnieuw, het onderliggend daaraan is voor hem een structurele zorg. En dezelfde zorg van wat moeten onze jongeren kunnen en kennen om eigenlijk bestand te zijn tegen een wereld die heel complex is. En als hij dan zelf reservistenstage doet, dan heeft hij mij ook uitgelegd dat Jonathan is zeker ook wel een individuele academicus. Ook sterk, ook met, je hebt tijd nodig als academicus. En tegelijkertijd
het
collectief. Ja, wel ja, maar in dat verhaal van het leger, ik denk dat je dat op andere plekken kunt vinden, maar hij heeft veel geleerd van die ervaring. En ik vind een leerervaring aangaan, vind ik alleszins een voorbeeld.
Moet hij daar dan een verslag voor schrijven voor de collega-proffen? wat hij daar allemaal leert? Als
Jonathan schrijft veel gewoon. Als u misschien op zijn Facebook kijkt, is het ik ben versteld van de dialoog die Jonathan altijd wil en blijven aangaan. En opnieuw, ik vind dat eerder een goede zaak van dat ook heel in het openbaar te doen. En hij neemt ook altijd wel de kritiek. Als er kritiek op hem is, hij schiet niet in een kramp. En dus soms vind ik dat een goede zaak. Maar ik hou ook van de anderen die dan reageren en zeggen dit is helemaal niet wat wij ervaren of belangrijk vinden enzovoort. Dus ja, ik hou wel naar het open debat.
U wordt gewaardeerd, hè? Brusseles van het jaar, dat is een heel andere titel. Brussels Leader of the Year, dat is nog weer een andere titel. Maar u bent niet uit Brussel afkomstig.
Nee, ik ben een ingeweken zinneke dan toch wel. Hè? Ja. Ik ben een beetje een bastardjong. Maar ik ben wel terechtgekomen op de plek waar ik op dit moment van mijn leven moet zitten. Mm-hmm. Brussel heeft mij al enorm veel gebracht in haar complexiteit, maar ook in haar schoonheid. En opnieuw, je hebt altijd de beide nodig om als mens vooruit te gaan. En Brussel biedt mij als wetenschapper de continue uitdaging, als docent op dezelfde manier. Hè, want je ziet de diversiteit die nog niet aan de universiteit zit.
Zie je wel in de stad natuurlijk.
Ja,
welke stap moet daar nog voor gezet worden?
Ja, mensen blijven aanspreken op hetgeen ze kunnen. Als je inderdaad, zoals we daarnet eventjes zeiden, altijd aanspreken op hetgeen ze niet kunnen, dan krijg je een heel pessimistisch beeld van hetgeen ook onderwijs nog vermag. Maar ik denk dat wij de stad moeten intrekken, dat wij een verantwoordelijkheid moeten nemen ten opzichte van die stad, ten opzichte van de mensen die daar wonen, ten opzichte van vele jongeren die vandaag uitgesloten zijn van nog een aantal gewone onderwijstrajecten die ze
en ze tegen wil en dank misschien binnentrekken. Ook
niet
al geloven ze er niet altijd zelf in.
Nooit tegen wil en dank. Hm? Ik denk dat je jongeren moet leren wat vertrouwen is in zichzelf en ook in dat een bepaald traject voor hen mogelijk wel een goed is. Maar naar onderwijs gaan als heel jouw omgeving zegt van ja, maar UNIF, dat is niets voor ons, hè, blijf maar gewoon, dat is gezegd soms tegen bepaalde sociale klassen, dat wordt nu vandaag tegen bepaalde etnische groepen gezegd van UNIF is niet voor ons. Wel dat je kan zeggen van misschien is universiteit wel iets voor jou.
En ik zal je uitleggen waarom.
En ik zal jou zeggen dat allemaal inhoudt. En je hoeft daar ook niet bang voor te zijn. Jongeren hebben respect nodig en wij moeten hun vertrouwen geven. Dat vind ik soms dat we niet genoeg doen. En ik vind een universiteit in Brussel, als ik dat dan mag zeggen, ook de plek waar ik met mijn eigen engagement wel het meest vandaag aan mijn trekken kom.
Carleen Pauwels, we hebben het nog niet eens over uw grootste passie gehad, zoals u het zelf noemt, uw kinderen. Maar die zitten aan de andere kant van de wereld.
Ja, absoluut.
Allebei.
Ja, die zijn... Kijk, als we over balans spreken, dan is het wellicht dat de mensen nu in een yang nodig hebben. Mijn zoon zit inderdaad in Canada te studeren en mijn dochter is vertrokken naar Japan, ook voor een onderwijs en leren en levenservaring.
Maar staat deze week wel in Humo, een artikel dat u zelf nog niet hebt gelezen, heb ik begrepen. U hebt het ook niet mogen nalezen.
Zij wil dat niet. Zij heeft dat ook allemaal zelf.
Ze is opgevoed als een vrijdenker. Dat heeft soms zijn nadelen dus, blijkbaar.
Ik denk dat het alleen maar voordelen heeft, maar het is een eenzame strijd soms.
Carleen Pauwels, rector van de VUB. Voor het derde academiejaar gaat u. Veel succes en dank u wel voor de komst.
Dank je wel.